stond aan het hoofd van een maffiafamilie. En op een gegeven moment stierf een van die twee broers. En toen de priester kwam om de begrafenis te regelen, toen zei die andere broer: weet u, ik zou het wel fijn vinden als u een heilig zou willen verklaren. Je zou willen zeggen dat het echt een heilig was. En hier hebt u 5000 euro, uw best. Enfin, de priester beloofde dat te doen. En toen de dienst begon en hij begon aan zijn preek, zei hij: de man die we nu gaan begraven was een schurk. Was een slecht mens. Bedroog iedereen, niemand was voor hem veilig. Maar als ik hem vergelijk met zijn broer, dan was het een heilige. Goedemorgen, fijn dat ik jullie mag zijn. Misschien mezelf even voorstellen voor degenen die mij niet kennen. Mijn naam is Gerrit Houtman. Ik ben verantwoordelijk van het Christelijk Hulpverleningscentrum Bethesda in Genk en in Antwerpen. En ik woon op het mooiste gebied midden in Belgisch Limburg. Ja, Limburg gaat ook wel, maar toch. Goed, naast mijn hulpverleningswerk ben ik dan ook verantwoordelijk van onze gemeente in Meeren-Gruitrode. Sommige of zo nog niet, want binnenkort gaat een andere naam krijgen: Oudsbergen. Vind ik mooier, deftiger, als meer bij ons. Goed, fijn dat ik bij jullie mag zijn. Trouwens, u hebt wel een prachtige gitarist. En voor u zo, dat één gitarist van jullie zou ook kan inspireren, dat zou fantastisch zijn. Ik ga het hebben over het thema: je weet niet half hoe mooi je bent. Dus, je weet niet half hoe mooi. Ik hoorde Pat en Richard op radio, dat die titel: je weet niet half hoe mooi je bent. En dat was een mooie titel voor een preek. We gaan kijken naar Efeze 5. De tekst wordt geprojecteerd, maar was om deze in de Bijbel, Efeze 5. Het gedeelte waar het gaat dat Jezus zich overgeeft aan de gemeente om haar, en dan staat er om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden. Zo staat het in de Nieuwe Bijbelvertaling, een beetje slechte taal, van een andere taal staat met het waterbad van het woord. Om haar in al haar luister bij te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Dat is het doel van het verlossingswerk van Jezus Christus. Om van de kerk iets moois te maken, maar ook om ieder van ons mooi te maken. God wil dat we weer mooi worden. Ja. En een tekst uit Ezekiel sluit er helemaal op aan. In het hele gedeelte eigenlijk is deze, maar het gaat over dat meisje langs de weg ligt, maar in bloed en in water. En dan redt God dat meisje. En dat meisje dat is genoemd voor het volk Israël. Dat staat er zo mooi: je kroon hier met goud en zilver, je kleren waren van linnen en zijde en al de mooiste kleuren. En heel, heel mooi werd. Als een koningin. Je was beroemd om je schoonheid. Dat is wat God wil. Heel, heel mooi wil hij ons maken. En God wil dat we ons heel, heel mooi gaan voelen. Volgende. Als we een bruiloft meemaken, dan kijken we vooral naar de bruid. De bruidegom. Die is ook wel nodig, die moet het feest betalen. Maar het gaat om de bruid. Nee. Is ze mooi? Ziet ze er stralend uit? Is ze gelukkig? Heeft ze een mooi kleed aan? Want een geslaagde bruiloft kan alleen met een mooie bruid. En eigenlijk willen we dat allemaal. We willen allemaal mooi gevonden worden. Of hoe je het ook noemt. Hè? Aantrekkelijk, leuk, knap, interessant, boeiend, sexy. Of in ieder geval dat je iets heel bijzonders bent. En kleine kinderen die komen er openlijk vooruit. Je hebt daar geen moeite mee. Ik heb vier kleinkinderen. Je hebt daar helemaal geen moeite mee om onszelf mooi te vinden en onze aan te voor te stellen. Die volwassenen doen dat wat aarzelende, wat voorzichtiger uit een politici, die doen dat, maar gewone mensen zoals wij doen het wat schenkser. Wij drinken op dezelfde nacht en hopen dat alles ons compliment geeft. Zo van die staat mij toch niet, zegt dan mevrouw, en dan hoop dat ik zeg, nee, is dat geweldig. En waarom winkelen we daar nu eigenlijk naar? In het Hooglied, daar zingt het meisje: ik ben zwart, maar bekoorlijk, ja, aantrekkelijk. En veel liefdesliedjes daarover. Maar dat mijn mannen willen heel graag mooi gevonden worden en interessant en boeiend. Ook al zijn wij al te veel als iemand zegt van, als je even goed uitgelegd hebt, ik had je 10 jaar jonger geschat. Schoonheid of waardigheid is een behoefte die God diep in ons hart heeft gelegd. En het begint al bij de schepping, dat God de wereld mooi heeft gemaakt. De schepping was goed en de mens was heel goed en heel mooi, staat er. De mens is kroon van de schepping. Gods meesterwerk zijn wij. Schoonheid is niet een bijkomstigheid in de Bijbel, het is een doel. En ondanks dat er in deze hele wereld heel wat misgaat en misgegaan is, wil God de schoonheid herstellen. Er waren in de tempel al heel wat symbolen en planten en bloemen die verwezen eigenlijk naar het verloren gegaan paradijs. En in het nieuwe Jeruzalem zijn bomen die genezing brengen en voortdurend vrucht brengen. En schoonheid is een thema wat telkens weer terugkeert in de Bijbel. De schoonheid van de schepping, de schoonheid van de tempel, de schoonheid van de stad Jeruzalem en de schoonheid van de mens zelf. Denk aan bijvoorbeeld Psalm 8. En de belangrijkste reden hiervan is dat schoonheid van God zelf komt. God heeft zijn schoonheid gecreëerd in de schepping. En in de schepping nog iets, herkennen van de eeuwige schoonheid van God. Augustinus die zegt, wij aanbidden in God waarheid, goedheid en schoonheid. God is aantrekkelijk. En daarom staat er in de lofzang in de Bijbel dat zeggen, hem zij de eer en de glorie en de heerlijkheid. Ja, de mensen zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. En in niets van de schepping ligt zoveel schoonheid als in de mens. Wil je daar eens aan denken als we morgen in de spiegel kijken? Wat een mooie mens ben jij. Is dat iemand die erop letten? Dus kun je dat rustig tegen jezelf zeggen. En we doen God onrecht als we dat niet doen. Is dat ons eerste gebed 's morgens? Dank u dat ik leef. Dank u dat u mij geschapen hebt. Dank u dat ik besta. En Gods verlossingswerk heeft tot doel om de kerk weer mooi te maken. Maar ook elk mens weer mooi te maken. Aantrekkelijk. Mooi en stralend zoals we gelezen hebben in Efeze 5 vers 27. Het gaat er dus in die tekst niet zozeer om een bruid die allerlei taken goed kan vervullen en heel dingen goed kan doen. Nee, het gaat er gewoon een bruid om die mooi is, die aantrekkelijk is, zonder vlek of rimpel, zonder dat er iets aan mankeert. Kijk ook maar in het hoofd. Het gaat om de schoonheid. Op Psalm 45. Dus als je jezelf mooi vindt, is daar niets mis mee. Er is niets mis om jezelf mooi te vinden. Er is niets mis om trots te zijn op jezelf. Schrijf het even op. Moet je het niet vergeten. Het gaat pas mis als we ons gaan vergelijken met anderen. Dan gaat het mis. Er is niks mis, mannetje. Ik ben een mooie man. Amen. Het is pas mis als ik zeg, ik ben mooier dan jullie. Oh, wel. Ja, er is niks mis om te zeggen dat wij mooi zijn. God heeft ons ingenieus knap gemaakt. God heeft geen spijt dat hij ons gemaakt heeft. Hij als meesterwerk. Ieder uniek hiervoor zegt. Laten we hem daarvoor danken. Nu, niet probleem, de verwerping. Hoe komt het nu eigenlijk dat we onszelf helemaal niet zo mooi vinden? En dat we onszelf op alle mogelijke manieren verwerpen. En dan kijken we, dan beginnen we eigenlijk al bij de zondeval. Eerst verwerpt de mens God. Dan verwerpt de mens zijn medemens. Eva krijgt dan de schuld. En tenslotte verwerpt Adam ook zichzelf. Hij gaat in de bosjes, want hij schaamt zich voor zichzelf. Het is die verwerping die ons telkens weer inhaalt en naar beneden drukt. Van buiten hebben we het misschien gemaakt en weten we onszelf goed te handhaven. Maar van binnen veroordelen onszelf. Van buiten zijn het misschien allemaal successen. Maar van binnen verwerpen we onszelf. Er speelt voortdurend een bandje in ons hoofd af. Dan zegt je kunt niets. En de mens ze houden niet van jou. Je hebt het weer verprutst. En waarom ben je zo onhandig? En heb je dat weer stom gezegd vandaag? En waarom ben je dat vergeten? En je zag er vandaag weer niet uit. Je hebt geen smaak. En ze hebben jou vandaag weer uitgelachen. En je kunt ook niets goed. En je hoort er echt niet bij. En je bent dom. Ze zien jou niet staan. Waarom heb je dat niet gehoord? Je hebt je vergist van naam. Dat is toch wel een echte oerstom. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En voelen we ons even goed en ontspannen, dan komt er opeens een flitsende herinnering aan een beschamend iets wat ooit gebeurd is in jouw leven. Je bent onmiddellijk weer van je stuk gebracht en het bandje begint weer te lopen. En net als, het is net als we zelf voortdurend denken te moeten straffen voor wie wij zijn. Maar God heeft een herstelplan. Herstelplan, en dat hebben we gelezen in Ezechiël. Waar God de mens weer tot zich trekt en heel, heel mooi maakt. God wil dat we onszelf weer aantrekkelijk gaan vinden. En daar is God voortdurend mee bezig. Besef toch dat de Heilige Geest voortdurend bezig is om uzelf weer mooi te laten vinden. Want de prijs van verwerping is enorm hoog. De prijs voor verwerping is dat we uiteindelijk in strijd gaan met onze medemensen. En dat we kritiek gaan hebben. En dat we gaan oordelen. En dat er verwijdering komt en bitterheid. En wrok. De prijs voor verwerping is hoog, mensen. De prijs voor zelfverwerping is enorm hoog. Daarom, lieve mensen, laat u verlossen, laat u verzoenen. Verzoen u met uzelf, verzoen wie God, zoals God u ziet. In Efeze 5, 27 staat voor zich te stellen of aan zijn zijde te stellen. Je zou het ook zo kunnen zeggen om haar zo te presenteren. Kijk eens wat een mooie bruid. Kijk eens hoe mooi ze is. Er mankeert niets aan haar. Ik ben echt trots op haar. Ze is volmaakt mooi. Dat zegt God van zijn kerk. Vandoor, dat is Gods plan met de kerk. Wees trots op uw kerk. God is trots op zijn kerk. En de kerk is geen verloren zaak. En dat is niet omdat de kerken die hier leeglopen in West-Europa dat God het opgegeven heeft. Want aan de ene kant zien we dat er steeds minder mensen naar de kerk gaan. Wel vanmorgen of nee, hier en dan. Maar de kwaliteit, ik moet zeggen, ik ben daar niet van onder indruk. Ik ben niet van onder indruk dat de spiritualiteit van mensen, dat de mensen die vandaag geëngageerd zijn voor het geloof, dat die de hemel voor gaan. En dat de jonge mensen vooral enorm spiritueel betrokken zijn. Ze willen God ervaren, of ze willen er helemaal niets mee te maken hebben. Die volledige toewijding, ik ben daar diep van onder de indruk. En wereldwijd gaat het goed, de kerk groeit nog steeds. En dat accent meer gelegd wordt naar Azië en Afrika, dat is een erge zaak. Veel van leren en kan ons vernederig maken. Maar God is nog steeds trots op zijn bruid. God gelooft nog steeds in zijn kerk. En de kerk zal het uiteindelijk winnen. Veel mensen zeggen, ja, maar de kerk dat is een verloren zaak. Nee, de kerk gaat het winnen. God heeft goede plannen. God geeft zijn plannen niet op. En in de Bijbel staat dat God door middel van de kerk zijn veelkleurige wijsheid bekend maakt aan alle machten die er in deze wereld zijn en die er in de hemelse gewesten zijn. De kerk zal uiteindelijk triomferen. God geeft nooit op. En we hebben nog niet gezien in deze wereld wat God door zijn kerk kan doen. Laten we daar naar kijken. Maar God heeft ook een herstelplan met ons. Het waterbad met het woord. Allereerst merken we dat het een bepaald proces is. God maakt de kerk mooi. Er staat ook iets, dat geduld is ook zo duurlijk. Dat je als man de bedoeling moet hebben je vrouw mooi te maken. Je moet niet met je vrouw trouwen omdat ze mooi is, je moet er iets moois van maken. En als je die stralende bruid waar je ooit mee getrouwd bent, als die na 10 of 20 jaar dit verbittert en verzuurd door het leven gaat en ongelukkig is, heb je haar niet mooi gemaakt. Dus, mannen, het is een werk aan de winkel. Maak uw vrouw mooi. Ik vind het soms prachtig oude mensen te ontmoeten die nog stralen. En waar iets van uitgaat. Vroeger hadden we bij ons in de buurt een oud vrouwtje. Ze had maar één tand. Het was helemaal gerimpeld. Maar ze had van die mooie, felle oogjes. Schitterend mens was dat. God wil dat wij elkaar mooi maken. En God wil dat we onszelf als mooi zien. Het is dus een proces. Het tweede is, door het waterbad van het woord staat er. Dan moeten jullie denken aan de doop of zo. Het gaat om een sportbad van woorden. Woorden kunnen destructief zijn, ze kunnen afbreken, woorden kunnen beschamen, ze kunnen kapot maken. Maar woorden kunnen ook hoop geven, ze kunnen herstellen. Ze kunnen iemand op waarde brengen. God spreekt positieve woorden tot ons. God wil ons wakker maken door waardering over ons uitspreken en complimenten. God wil zijn goedheid aan ons spreken. En God wil ons bevestigen. We hebben een stortbad van positieve woorden nodig om dat te kunnen geloven. Ik preek eens niet voldoende. Voortdurend opnieuw te horen. Jij bent geliefd. Jij bent waardevol. Jij bent een moeite waard. Jij bent iets bijzonders. Jij hebt talenten. En daarom moeten we elke morgen opnieuw de belofte uit Gods woord tot ons nemen. Kijk, de Bijbel is zo heel simpel. Je neemt gewoon een Bijbel en een markeerstift. En elke belofte die je tegenkomt, die onderstreep je. Je krijgt een heel mooie gekleurde Bijbel. Eigen de beloftes van God weer toe. Want ze zijn Gods middel om u te laten zien hoe mooi u bent in zijn ogen. Je bent echt een mooi mens om wie je bent. Niet wat je doet, maar wat je bent. En je zult merken, langzaam maar zeker, zal die prachtige boodschap van je hoofd naar je hart zakken. Weet je, is het u nooit opgevallen met kleine kinderen, hè? Met een eerste en een tweede verjaardag, dan vinden ze vaak de verpakking interessanter dan de inhoud. Helaas, voor ons als grootouders, vanaf de derde verjaardag verandert dat. Maar hoeveel christenen zijn zo niet bezig alleen maar met de verpakking van hun leven? In plaats van eens te kijken naar de inhoud. Als u jezelf verwijt wat u allemaal verstomd hebt gedaan deze week, dan bent u alleen maar bezig met de verpakking. Dat zegt niets over wie u bent. Dus heeft hele grote stommiteiten gemaakt. Misschien heeft u flaters geslaagd. Je hebt je blunders gemaakt en schaamt je over alles nog wat. Maar besef goed, dat is de buitenkant. Dat is niet wie je bent. Je bent een fantastisch mens. Je bent goud waard. Wie bent u werkelijk? Laten wij op zoek gaan, ook bij elkaar, naar de inhoud. Zoals bij Gideon, achter die verpakking van minderwaardigheidsgevoelens, zat een held. En bij de verpakking van Petrus met lafheid en schaamte zat overgave en daadkracht. En onder de verpakking van bij Paulus met dat gevecht rond de wet zat uiteindelijk die pure genade. Laten we de cadeau uitpakken. En laten we ons verrassen door wie we zijn. Bij Pinksteren gebeurde iets geweldigs. Bij Pinksteren was er een klein groepje bange mensen die daarvoor zich opsloten in een zaal, angstig voor de vijanden, angstig dat mensen hen zouden vinden. Bij Pinksteren treden ze vrijmoedig naar buiten. Zonder vrees, zonder schaamte, zonder minderwaardigheid. En alle vrijmoedigheid treden ze naar buiten toe. En ze laten de geestesgaven zien. En een boodschap van overwinning. Waar is die bange Petrus? Of die schuldige Petrus? Hier is de rots waarvan Jezus getuigd heeft. Hier is die visser van mensen zoals hij beloofd heeft. De geest maakt ons vrij. De geest brengt ons in onze kracht. De geest maakt onze schoonheid wakker. Daarvoor is de Heilige Geest gekomen. Nee, verhaalt u. Ja. Nee, dat hoort niet. Ja. Dat is de tekening. Het verhaal van Petrus en Cornelius. Ik heb verhalen in Handelingen 10. Op een gegeven moment dan is Petrus ergens op een dak en hij ziet dan drie keer een visioen. Er komt een laken uit de hemel met onrein en reine dieren. En dan krijg je de stem: sta op, eet en slacht. En dan denk je: nee, kan niet. Er zijn onreine dieren bij. En hij zegt: de stem, wat ik rein verklaard heb, zult gij niet verwerpelijk achten. Drie keer hoort hij dat. En vandaag zegt God hetzelfde tegen jou: wat ik rein verklaard heb, zult gij niet verwerpelijk achten. En zouden wij onszelf nog verwerpen, hebben wij die boodschap niet begrepen. God heeft u rein verklaard door het bloed van Jezus Christus. God heeft u rein verklaard op Golgotha. Niet bij uw bekering, op Golgotha is het gebeurd. Daar heeft God u rein verklaard. Daar is de overwinning behaald. En sindsdien bent u niet meer verwerpelijk. Verwerp u zelf niet, want God zegt tegen u: ik heb u rein verklaard. Ik verbied u om uzelf te verwerpen. Een prachtig mens. De vraag is: welke stem willen we luisteren? De stem van mensen om ons heen? De stem misschien van ons eigen geweten? De stem vanuit onze opvoeding? Of willen we luisteren naar de stem die de eerste was in ons leven? Omdat hij eens voordat de schepping bestond ons bedacht heeft. Alles bestaat ter wille van ons. Ongelooflijk. Want God heeft ons op het oog gehad. Hij heeft ons bedacht. Psalm 39 staat zo mooi. Want God reeds over ons schreef in zijn dagboek toen wij nog niet geboren waren. Hij, want hij heeft Jezus stem. Hij heeft Jezus stem van ons leven. En laten we daar naar luisteren. Ik wil eindigen met een gedicht van Therese van Avila. Een vrouw die iets prachtigs heeft neergeschreven, is een oude taal, uit de 16e eeuw, maar het is wel schitterend vermogen, ik wil het graag met u delen. Ja, dat is het volgende. Ziel, zoeken moet je jezelf in mij. In mij moet je zoeken in jezelf. Zo heeft, o ziel, de liefde jouw beeld in mij kunnen prenten, dat geen wijs schilder met al zijn meesterschap dat beeld zou kunnen maken. Jij werd uit liefde geschapen, mooi, knap en zo diep. In mijn binnenste getekend dat als jij jezelf verliest, mijn ziel, jij jezelf moet zoeken in mij. Ik weet dat jij je ooit zou vinden getekend in mijn hart en zo naar het leven uitgebeeld dat je verheugen zou bij het zien van jezelf in zo'n prachtige teken te zien. En mocht je soms niet weten waar je mij zult vinden, dwaal dan niet van hier naar ginds. Maar als je mij vinden wilt, moet je mij in jezelf zoeken. Want jij bent mijn onderdak, jij bent mijn thuis en verblijf. En daarom klop ik altijd bij jou aan, wanneer ik vind in jouw gedachten de deur gesloten. Buiten jezelf hoef je mij niet te zoeken, want om mij te vinden zal het genoeg zijn mij alleen maar te roepen. Ik zal dan zonder talmen naar je toe gaan en mij